Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89, het 17e en het 18e vers. Psalm 89, vers 17 en 18. We lezen het woord des Heren uit het Lucas-evangelie, het 23e hoofdstuk, beginnend bij vers 33. Lucas 23, vanaf het 33e vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 88, vers 11. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 88, het laatste vers. We lezen dus Lucas 23, vers 33 en vervolgens. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En verdelende hun klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edict. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En ziet, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet medebewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. wordt onze tekst voor de prediking op deze goede vrijdagavond, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte in het 23ste hoofdstuk van Lucas en daarvan het 48ste vers. Lucas 23 vers 48 en al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heren, op deze dag mogen wij samen het evangelie beluisteren dat ons spreekt van uw sterven. Gij hebt uzelf tot in de dood willen vernederen. De dood die tot alle mensen is doorgegaan, dat is ook de dood die tot u is doorgegaan. Toen gij menselijk vlees en bloed hebt aangenomen, Heer Jezus Christus, toen gij de hemel der heerlijkheid verlaten hebt om op deze aarde te komen wonen, toen zijt gij begonnen aan een sterfelijk leven. En omdat niet anders voor de schuld der zonde betaald kon worden, hebt gij ook die uiterste straf op u genomen. Hebt gij uzelf in de dood willen geven en zijt gij neergelegd in het graf. Heren, deze dingen getuigen toch wel heel bijzonder van de grootheid van uw zondaarsliefde. Uw eigen woord getuigde dat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, dat ze lief gehad heeft tot het einde. O Heere, geef dat wij bij het overdenken van het evangelie van de Goede Vrijdag iets mogen verstaan van die zondaarsliefde. Van die vrije gunst die ook u, Heere Jezus Christus, al van eeuwigheid bewogen heeft om dit alles te volbrengen om zo zondaren te kunnen zalig maken. O Heere, wat is het dan een wonder? Wat is het dan een en al wonder wat daar op Golgotha heeft plaatsgevonden? Die grote ontferming, die trouwe liefde die u aan het kruis heeft gebracht, maar die ook aan het kruis deed blijven. Heren, wij bidden u, geef ons in dit avonduur daar diepe indrukken van. Maar anderzijds, dat Golgotha gebeuren, dat spreekt ons ook van de bittere ernst van de zonde, de verschrikkelijke ernst van de ongerechtigheid. Golgotha laat ons immers zien toorn Gods tegen de zonde. En die is zo groot dat gij de zonde, o Heere, gestraft hebt met de bittere en smadelijke dood aan het kruis, ondergaan door uw Zoon. Heere, o wij bidden van u dat ook die werkelijkheid ons voor de aandacht mag staan, opdat wij ons vanwege onze zonde recht voor u mogen verootmoedigen. En opdat wij iets kennen van de waarachtige schuldbelijdenis, van de verbrokenheid des harten en de verslagenheid des geestes. Als wij door middel van dat kruis en door middel van dat bange lijden en door middel van die bittere dood bepaald worden bij het God onterende, bij het gruwelijke van onze zonden. Heren, onze zonde is zo groot, onze zonde is zo bitter, dat zij dat alles wat op Golgotha plaatsvond noodzakelijk heeft gemaakt. O, doe ons beseffen, o God, dat we ons vanwege onze zonde op een u welbehagelijke wijze moeten leren verootmoedigen. En doe ons zo ook uit de nood en uit de ellende van ons verloren bestaan om genade roepen. Heren, u kent ze in ons midden die dat nog nooit gedaan hebben. en die altijd nog aan de werkelijkheid van hun zonde voorbij gegaan zijn, die het wel toe moeten stemmen dat we zondaren zijn, maar die er geen pijn over gevoeld hebben, en die er geen rouw over dragen, en die nog nooit verootmoedigd voor u gebogen hebben. Heren, u kent ze. Ze mogen vanavond nog weer onder uw evangelie komen. O, laat dat evangelie hun hart verbreken. En wilt gij hen door uw geest overtuigen, opdat zij schuld leren toe-eigenen en leren belijden en genade nodig krijgen. Heren, in andere woorden, wilt u bekeren diegenen in ons midden die onbekeerd zijn. En dat is heel wat om onbekeerd te zijn. Onbekeerd juist onder het evangelie te zijn. O, wilt gij geven dat op deze avond, onder de verkondiging van het evangelie van Christus sterven, en nog zondaren in het hart geraakt mogen worden, zoals dat op de Pinksterdag het geval was, toen verkondigde de apostel het Goede Vrijdag evangelie. Toen verkondigde hij de dood van Christus, en hij stelde ze alle schuldig welke gij genomen hebt en welke gij gedood hebt. Heere, laat dat woord zo ook in ons midden, in ons leven mogen aankomen. En laat er het gevolg, het resultaat ervan mogen zijn, dat er ook in ons midden gevonden mogen worden, die het zij voor het eerst of bij vernieuwing leren roepen, wat moeten we doen om zalig te worden. Heren, wilt gij zo uw evangelie nog een kracht tot zaligheid doen zijn, een kracht tot bekering, opdat gebroken mag worden met de zonde, en opdat de weg der zonde en der ongerechtigheid, de weg die naar het verderf voert, mag worden verlaten, en opdat er zo een vragen mag zijn naar u en naar uw ontferming. Wilt gij ook uw volk verootmoedigen onder de ernst van dit evangelie? Als zij vanavond weer mogen horen, heren, naar die boodschap die spreekt van verzoening door voldoening, dan is dat voor hen ook een boodschap waarbij zij bepaald worden bij de zonde en de ongerechtigheid aan onze kant. Heren, wat is het vreselijk om als zondaar geboren te zijn. Wat is het vreselijk om als zondaar te leven. En al is er dan in het leven van uw kinderen genade gekomen. En al hebt gij door uw geest willen arbeiden. En al zijn zij op een ander spoor overgezet. En al mogen ze door genade wandelen op de weg die ten leven leidt. Het is toch in de ervaring en de beleving van de uwen keer op keer zo'n ernstige ondervinding, dat er nog zoveel zonden en gebreken overgebleven zijn. O Heren, daarom, ze hebben ook nu weer reden om zich voor u te buigen. Wilt gij genade geven om dat te doen? Maar wilt gij zo te midden van onze ellende en onze schuld, die rijkdom van uw genade, heerlijk tot openbaring brengen? Dat waar een mens niet verder kan komen dan de schuldbelijdenis, gij in uw grote zondaarsliefde de doemwaardige en de schuldige, de verlorene en de ellendige niettemin toch vrij spreekt van schuld en straf, en hem recht geeft op het eeuwige leven. Heren, dan is inderdaad het evangelie van de Goede Vrijdag het evangelie van de volkomen verlossing en van de zaligheid die Christus met één offerande verworven heeft. Dan is het evangelie van de Goede Vrijdag de boodschap dat de Heere op één dag de ongerechtigheid van het land heeft weggedaan, O Heere, schenk ons oog voor die heilswerkelijkheid, opdat we het niet van iets in ons verwachten, maar opdat we het alles mogen zien in Hem en mogen ontvangen uit Hem. Wat hebben we dat nodig, o God? We leven in een wereld die in het boze ligt. We leven in een bestaan dat van de zonde doortrokken is. We zijn door de dood en doodsgevaren omringd. Sterfdag van de Heere Jezus bepaalt ons ook bij de kortstondigheid van ons leven. De weg die Hij ging, moeten wij gaan. Omdat wij hem moeten gaan, moest Hij hem ook gaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heren, in die werkelijkheid leven wij. We zijn er op deze dag in de plaats onze inwoning ook weer op een ernstige manier bij bepaald. De dood wenkt ieder uur. Tot jong en oud, ja tot zeer klein, kan de dood al komen. O God, bereid ons erop voor en doe ons erbij stilstaan. Niet om de ernst en het tragische van dit bijzondere sterfgeval te bespreken en het daarbij te laten, maar om tot onszelf in te keren en de vraag onder de ogen te zien. Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En wilt gij ons zo in dit avonduur uw gunst, uw goedheid bewijzen? Heere, wij bidden ook in het midden van de gemeente, ook al kennen we de mensen niet, voor degenen die in die diepe rouw achtergebleven zijn. Wilt gij hen genade geven om de weg tot u te gaan, tot u te vluchten? En wilt gij zo dit diep ernstige gebeuren nog gebruiken om hen aan u te verbinden? Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 109 en daarvan het tweede en het vijftiende vers. Psalm 109, vers 2, ze omringden mij met boze woorden. En vers 15, al ben ik met die smart beladen, nog gaan zij voort met mij te smaden. Er zijn twee rondgangen en extra collecten, zoals u weet, voor de ondergrondse kerk. Op deze goede vrijdagavond mogen we in de geest weer naar de kruisheuvel Golgotha, om daar te aanschouwen, zoals we dat van de scharen lezen, zoals we dat in het 49ste vers ook van de bekenden van de Heere Jezus lezen. De mensen die daarbij waren, ze aanschouwden, ze zagen de dingen die daar gebeurden. Wel nu in de geest mogen wij ook gaan zien wat daar gebeurd is met de Zonen Gods, met de Heere Jezus Christus. We mogen gaan zien wat men met hem gedaan heeft, wat de zonde met hem gedaan heeft, wat God, de rechter van hemel en aarde, met hem gedaan heeft. We mogen zien en horen wat hij gezegd heeft, wat hij verricht heeft. Als we maar wel bedenken dat het bij zien en bij aanschouwen niet blijven kan. De Heere vraagt altijd naar onze reactie op zijn woord. En als hij ons in zijn woord iets laat horen, of als hij ons in zijn woord iets laat zien, dan moet dat iets teweeg brengen in ons leven. Hoorders van het woord, wel, dat is goed zover als het gaat, maar het is onvoldoende. We moeten daders van het woord worden. En wat de Heere ons zegt en wat de Heere ons toont in het evangelie, dat moet bij ons iets teweeg brengen. Daar moet een antwoord van onze kant op komen. Dat was zo ook in het leven van die mensen die er toen lichamelijk daarbij waren. We lezen van het antwoord, van de reactie van die Romeinse hoofdman. Als hij de dingen gezien heeft, verheerlijkt hij God en zegt: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Of zoals het in de andere evangelie staat, deze mens was Gods zoon. Hij geeft getuigenis aan wat er gebeurd is en hij spreekt het als zijn overtuiging uit dat Jezus onschuldig is, onschuldig dus ook ter dood gebracht is. Ja, hij spreekt het als zijn overtuiging uit dat deze mens Gods zoon was. Dat is zijn antwoord. We lezen, en dan kom ik bij onze tekst, van het antwoord dat de scharen gaf. Ze hebben het ook aanschouwd, ze hebben ook al die dingen gezien. En wat is hun antwoord, hoe reageren zij? Zij keren terug, ze gaan van Golgotha terug naar Jeruzalem. Hoe gaan ze terug? Ze slaan op hun borsten. Dat is de reactie van de scharen. En we willen daar vanavond lering uit trekken. In het lijden dat over de Heere Jezus gekomen is, heeft ook de bespotting zijn plaats gehad. En daar heeft iedereen aan meegedaan. Daar heeft volgens het evangelie naar Lucas, daar hebben de leidslieden van Israël aan meegedaan, vers 35, en ook de oversten met hen beschimpten hem. Overigens is Lucas niet erg uitvoerig als het gaat om de weergave van de spot die men over de Heere Jezus heeft uitgegoten. Matthäus spreekt daar heel wat uitvoeriger over, en dan blijkt het bij Matthäus dat niet alleen de oversten, niet alleen de overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën de Heere Jezus bespot hebben, maar ook die voorbij gingen, zo zegt Matthäus, en die voorbij gingen, dus de gewone man, alle die op Golgotha passeerden, alle die daarbij en die daar langs kwamen om dit gebeuren te aanschouwen, ook die scharen die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien ge de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En dan voegen daar de overpriesters hun spotwoorden bij. En de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën. Ze doen er allemaal aan mee en ze zeggen, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd. Dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En daar hebben de soldaten aan meegedaan. En daar hebben, zo zegt de schrift, ook de twee kruiselingen, allebei, aan meegedaan. Inderdaad, ze hebben allen samen gespannen. Joden en heidenen, ze hebben er allen aan meegedaan om de gekruisigde Christus met hoon te overladen. Waarom deden ze dat? Leed hij toch al niet genoeg? Leed hij lichamelijk al niet onuitsprekelijk zwaar en kwam daar al niet bij? Geestelijk lijden, innerlijk lijden, waarom dan ook die spot nog? Terwijl hij daar machteloos aan het kruis hangt en zich niet verdedigen kan. Ach, waarom ze gespot hebben, dat zal bij de een wel vanuit een ander motief en vanuit een andere drijfveer geweest zijn dan bij de ander. Er zijn er geweest onder die mensen, en dan denk ik met name aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden, die het gedaan hebben omdat zij blaken van vijandschap tegen Jezus. En ze hebben er al hun best voor gedaan om hem in hun handen te krijgen en hem aan het kruis te krijgen. En ze zijn verheugd op deze dag. En ze kunnen het niet laten om aldus de vijandschap en de boosheid van hun hart, die ze jarenlang hebben opgekropt, nu lucht te geven. En zo gieten ze over zijn hoofd uit al deze hoon. Anderen te midden van de scharen hebben nou niet direct een haatvol vijandschap tegen Jezus. Zij zijn meer onverschillig tegenover hem, maar niettemin ze vinden het als tijdverdrijf toch wel aangenaam om dit alles mee te maken en om er ook aan mee te doen. Mensenmenigte is gemakkelijk te bewegen en gemakkelijk te beïnvloeden. En als één of twee of drie leidinggevende figuren iets doen, dan volgt de massa als vanzelf. Maar wat dan ook de motieven geweest zijn, het resultaat is geweest dat alle die daar voorbij gingen, dat ze allen hebben meegedaan in het bespotten van de Heer Jezus Christus. De een stak zijn tong uit en de ander schudde zijn hoofd en een derde begon lasterwoorden te spreken. En een vierde begon beledigende en krenkende gebaren te maken. En van alle kanten bleek het wel dat men hem verachtte. Dat men hem minachtte. En zonder rem, zonder breidel, heeft men hem bespot. Grijnzende gezichten op Golgotha. Spottende ogen, wrede woorden, hoongelach. Hij heeft het op God gewenteld. Laat die hem dan verlossen. Hij heeft toch gezegd, ik ben Gods zoon. En toen werd het donker, midden op de dag. Duisternis, nacht kwam over de ganse aarde. En toen verstomde de hoon. Angstaanjagend die duisternis. Maar toen het licht weer terugkeerde, toen keerde de moed ook weer terug. En met name bij de soldaten. Men heeft opnieuw hem bespot. En toen er één toeliep om Jezus te drinken te geven nadat hij geroepen had,
Eli, Eli, lama sabachthani. Toen heeft een ander gezegd, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen.
Maar het duurde niet lang meer. En toen gaf de Heer Jezus de geest. En weer, opnieuw, zulke tekenen in het rijk der natuur, waardoor het bloed als het ware in de aderen begint te stollen. De aarde begint te beven onder de voeten van al die toeschouwers. Er komt een aardbeving en de rotsen scheuren en de graven worden omgewold en opengegooid. En als zij dat alles hebben gezien, Jezus in zijn lijden en sterven, maar daar hadden ze geen respect voor, althans niet op het moment waarop ze het aanschouwden. Daar was geen heilig ontzag voor. Maar toen ze het aanschouwden, de duisternis eerst, en daarna die tekenen die God verder deed in de natuur, toen ze het voelden dat de aarde schudde, en toen ze het aanschouwden dat de rotsen barsten, toen keerden ze wederom, slaande op hun borst. Toen heeft dat alles zo'n diepe indruk op hen gemaakt. En teken van rouw, oosters gebruik, sloegen ze op hun borst. Hun geweten was begonnen te spreken. Hun geweten was net als die rotsen, als het ware opengelegd. En ze voelden er op dat moment iets van aan. Ze beseften er iets van dat ze met God te maken hadden. En er is in die ogenblikken heel wat veranderd in het hart van die mensen. Een verandering kwam tot stand. Zoals God dat in een ogenblik doen kan. Alleen de Heere kan het op twee manieren doen. De Heere kan het zaligmakend doen. En de Heere kan het ook niet zaligmakend doen. Hij kan een spotter in een ogenblik in een bidder veranderen. Hij kan een mensenkind die dreiging en moord blaast in een ogenblik tot een smekeling maken die uitroept, wat moet ik doen? Heere, wat moet ik doen? En zo kan hij het inderdaad doen en zo heeft de Heere het meerdere malen gedaan, nietwaar? Spotters veranderen in mensen die buigen onder God en schuld belijden en om genade smeken. En dan verstomt de stem der spot. Dan is het over met het honen van God en van zijn gezalfde. Dan wordt de mens een schuldenaar en een smekeling. Zo kan God een spotter veranderen. Maar de Heere kan de spot ook doen verstommen door die spotter te overweldigen met zijn majesteit. En hem zo in zijn geweten aan te spreken dat de mens beeft voor het aangezicht van de Allerhoogste. Terwijl hij nochtans niet voor God in de schuld komt en geen genade afsmeekt. En gemeente, als dat eerste niet gebeurt, ik bedoel, als wij nooit tijdens ons leven smekelingen aan de troon der genade worden, als we nooit in ons leven met de verloren zoon opstaan en terugkeren en erkennen, ik heb gezondigd, als we nooit in oprechtheid voor God buigen en zijn genade afbidden over ons verloren leven, dan zal straks dat andere gebeuren. Dan zal straks voor de rechterstoel de Heere ons zo overtuigen van zijn majesteit en van zijn geweldige grootheid en heiligheid. En daartegenover van onze schuld en ongerechtigheid dat we verstommen zullen. Als we nooit hebben gebogen en nooit zijn gebogen door de liefde van Christus, dan zullen we verbroken worden door zijn toorn. En als Christus aan het kruis ons niet redt, dan zal Christus op de troon ons verdoemen. Als de stervende Christus aan het kruis van Golgotha niet ons leven wordt, dan zal de levende Christus op zijn troon onze dood worden. Waarom gaan die scharen eigenlijk weg met dit teken van rouwbeklag en van wroeging en van spijt? Waarom gaan ze zo naar Jeruzalem slaande op hun borsten? Ach, het motief om hem te bespotten was bij de scharen bij allemaal niet gelijk. De reden waarom ze op hun borst slaan zal bij allemaal ook wel niet dezelfde zijn geweest. Bij sommigen is het niets anders geweest dan een voorbijgaande impressie. Een emotie. Begrijpelijk. Want ze hebben ook heel wat meegemaakt. En het is toch wel diep indrukwekkend geweest, datgene wat ze daar hebben aanschouwd. Geen wonder dat ze bang werden. Als God in je geweten spreekt, en als de aarde en de tekenen Gods in het rijk de natuur ook nog meespreken, ze zijn bang geworden. En ze hebben er iets van gevoeld. In het beven der aarde en in de duisternis die over de aarde trok. God is toornig. Maar bij heel wat van die scharen is het niet verder gegaan dan dat. En ze hebben er misschien een onrustige nacht op gehad. En het kwam iedere keer weer terug. Als ze zo even wakker werden uit hun slaap, dan in één keer weer. Ze voelden als het ware nog rond in die duisternis. De volgende morgen ging de zon normaal op. En er was verder niets aan de hand. En toen ging alles in hun leven ook weer gewoon verder. En naarmate ze verder kwamen, namen de indrukken af. En toen waren ze de volgende dag of de dag daarna in staat om precies hetzelfde te doen als de gelegenheid er weer voor geweest was. En ze hadden precies eender voor Pilatus rechthuis geroepen, kruis daar. Want hun hart was onveranderd. En wat er gebeurd was, met alle verschrikking die het een ogenblik in hun geweten gegeven heeft, was niet meer dan een schaduw die voorbij was. En er was niet eens een spoor van achter gebleven. Zo deed toch het volk van Israël ook. In de dagen van Israëls woestijnreizen hebben ze het meegemaakt dat God iets nieuws schiep. De aarde opende haar mond en daar vielen de huisgezinnen van Datan en Abiram in de geopende aarde en ze daalden levend ter helle. En met het geschreeuw van de nazaten van deze Israëlieten nog in hun oren, staan ze toch de volgende dag tegenover Mozes en tegenover Aaron en ze zeggen, gij hebt des Heere volk gedood. Een bewijs dat als het hart niet breekt, de mens tot dezelfde daden van boosheid en goddeloosheid in staat blijft. Er zullen er wel geweest zijn bij die scharen die op een andere manier gereageerd hebben en die vanuit een dieper motief zichzelf op de borst geslagen hebben. Niet alleen maar angst, niet alleen maar vrees, maar ook een zeker besef, een zekere realisering dat wat ze gedaan hebben kwaad was. Kwaad in Gods ogen. Als ze nu nog eens terugdenken, oh, ze hebben hem nu bespot, ze hebben hem gehoond, ze hebben gezegd, als gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis en we zullen u geloven. Maar had hij al niet zoveel tekenen gedaan?
Had hij al niet zoveel wonderen verricht? Had hij al niet zoveel weldaden geschonken en zegeningen nagelaten? Had hij al niet al die jaren van zijn verblijf op aarde, van zijn openbare arbeid onder hen, bewijs geleverd dat hij de Zoon van God is? Dat hij de Christus is? En nu hebben ze hem gedood. O, dat zou God wel eens aan hem kunnen gaan bezoeken. En zo zullen er geweest zijn onder die scharen, die een zeker besef van schuld hadden. Die een zeker besef hadden van de onschuld van de Heer Jezus. Maar het ging toch niet dieper dan dat. En daarom er was geen waarachtige bekering. Een geweten sprak wel en het bleef ook wel spreken misschien een dag of twee of drie langer. En ze hebben het bij zichzelf al moeten bekennen en tegen elkaar wel beleden. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben de onschuldige ter dood gebracht. Maar als dat alles niet gepaard gaat met een verbroken hart en met waarachtig geloof in die gekruisigde Christus, dan is ook die indruk, hoe diep hij ook mag gaan en hoe pijnlijk hij ook mag zijn, dan is ook die indruk van voorbijgaande aard. Misschien hebben er achteraf ook nog wel medelijden gehad met Jezus. Misschien hebben er anderen ook nog wel bij zichzelf gezegd, ach, dat had hij niet verdiend. Zo ver hoefde de vernedering toch ook weer niet te gaan. Maar al die dingen en al die redeneringen, ze hebben geen blijvend gevolg gehad. En zo is het menigmaal met de prediking van het woord ook niet waar. Oh, je kunt onder de prediking van het woord zitten en je kunt onder de prediking van het woord onder de indruk zijn. De Heere kan zijn woord zo spreken dat het tot je geweten komt, dat het in je geweten weer klinkt. Je kan onder de indruk van dat woord zijn en je kunt iets van de kracht, van de overtuigende kracht van het woord gevoelen. De Heere kan je op de een of andere manier wel eens zo met zichzelf en met zijn majesteit en met zijn gramschap in aanraking brengen, dat de mens voor een ogenblik beeft en vreest en hij durft niet te gaan slapen, want zal ik ooit weer wakker worden? Een ander kan op een gegeven ogenblik wel eens de vrees hebben in een zekere overtuiging van zonde en van schuld, dat hij kwaad gedaan heeft en dat God dat kwaad komt bezoeken en dat de Heere recht is, ook als hij het kwaad komt bezoeken. En zo zijn er indrukken. Maar helaas, veel van die indrukken gaan weer voorbij. Voor wie spreek ik nu? Wie weet dat uit eigen ervaring niet? Dat de indrukken die er een ogenblik zijn, en die soms diep zijn, die ontroerend zijn, die diep ingrijpen, toch weer weg ebben en straks verdwenen zijn. Ten slotte laten we het hopen, ik heb er geen bewijs voor, althans in dit gedeelte van het woord niet, maar laten we het hopen dat er onder die terugkerende scharen ook geweest zijn die op de borst geslagen hebben, zoals de tollenaar dat deed. Die werkelijk een verbroken hart hebben gekregen, bij wie het woord der belofte vervulling kreeg, het woord gesproken door de Heere via zijn knecht Zacharia, ze zullen zien die ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouw klagen. Laten we hopen dat er ook zulken onder hen geweest zijn. En al zijn ze er op dat moment toen en daar niet onder hen geweest, gode zij dank, uit diezelfde kring van spotters, van moordenaars, zijn er op de Pinksterdag toch gekomen, die zo op de borst geslagen hebben en die zo in verootmoediging voor God hebben geroepen, wat moeten we doen om zalig te worden, toen de Geest hen ging overtuigen in hun ziel, zodat het niet maar een gewetensovertuiging was, zodat het maar niet een rimpeling was, voor mijn part een golfslag door een
steen die in de vijver van hun leven geworpen werd, maar dat het waarlijk een overtuigend werk van Gods geest was, waardoor ze innerlijk verbroken werden en waardoor hun leven ook geheel anders geworden is. Kijk, en zo moet het. Dat moet, als het wel zal zijn, de vrucht van het evangelie van de Goede Vrijdag wezen. En daarom, hoe dat dan ook bij de scharen geweest is, of ze nu waarlijk overtuigd waren of alleen maar in hun geweten, en of het nou alleen maar uiterlijk vertoon was of openbaring van een innerlijke verbrokenheid, laat dat nu maar voor wat het is. Wij komen aan onszelf toe. En als we zoeken lering te trekken uit datgene wat de Heere ons in zijn woord in deze tekst openbaart, dan is dit de lering in de eerste plaats, dat er niemand vanavond van deze plaats heen mag gaan. Dat er niemand die in de geest op Golgotha geweest is, van die kruisheuvel weg mag gaan, of u moet zich op zijn borst slaan. Begrijpt u wat ik bedoel? Ziet u niet op Golgotha, ziet u niet op dat vloekhout, ziet u niet in die gekruisigde Christus, hoe afschuwelijk, hoe godonterend, hoe vreselijk de zonde der mensen is. Wat is de Heer Jezus diep vernederd, hem is niets bespaard. Alles wat er maar te lijden was, in het lichaam en in de ziel, hij heeft het geleden. Het is op hem aangelopen. Hij is er door overspoeld. Al Gods golven en al Gods baren zijn over hem heen gegaan. Waarom? Waarom zoveel? Waarom zo zwaar? Waarom zo diep dat lijden? Gemeente, er is geen ander antwoord. Omdat onze zonde zo zwaar, zo groot, zo diep is. Daarom moest hij zo diep vernederd worden. En als u dat ziet, is er dan geen reden om op uw borst te slaan in schuldbesef en in rouwbeklag. Wee mij, dat ik zo gezondig. Zie naar die gekruisigde Christus en hoor wat men hem zegt. Hoe men hoon en spot over hem uitgiet zonder dat men van ophouden weet. En dat is het wat de zonde doet. Onteren. Krenken. Door onze zonde onteren we onze Schepper. Door onze zonde krenken we onze weldoener. Door elk gebod van God te overtreden en door keer op keer van zijn wegen af te wijken en zijn inzettingen te vertreden, gieten we als het ware hoon uit over de Heere en over zijn gezalfde. En als u dat aanschouwt, is er dan geen reden om op uw borst te slaan en te zeggen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Zie op die gekruisigde zaligmaker, de staat van hem geschreven, zijn aangezicht was meer verdorven dan van enig mens. Het is op zijn gezicht te lezen geweest, in de groeven, in het vervallen van zijn gezicht, hoe zwaar, hoe onuitsprekelijk zwaar zijn ziel heeft moeten arbeiden. En vooral in die uren van de duisternis, toen niet alleen mensen hem verlieten, maar toen ook zijn God hem verliet en toen de hel op hem afstormde en de duivel met al zijn trawanten hem zeiden, gij hebt geen deel bij God. En het was waar, want God antwoordde niet meer op zijn bittere klachten en zijn bange noodkreet. Bleef de hemel gesloten en hij klaagde het, o mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wie dat dan schouwt, vindt hij niet reden om zich op de borst te slaan. Ten teken van rouw en van innerlijke verbreking en zeggen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Gemeente Golgotha is openbaring van onze schuld, het is openbaring van Gods gerechtigheid. God vertoornt zich schrikkelijk over onze zonde. En de toorn Gods tegen de zonde is zo groot, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood aan het kruis aan zijn zoon heeft gestraft. Of brengt de overdenking van uw zonde u niet tot tranen? Brengt de overdenking van uw zonde u niet tot rouw en tot droefheid? Doe dan nog eens wat die schade deed. Ze aanschouwden dit. En ze zagen de dingen die geschied waren. Mag ik u vragen, kijk met de ogen van uw ziel. Kijk met uw geestesogen naar wat er zich op Golgotha heeft afgespeeld. Zie naar hem die daar aan dat kruis hangt, te midden van de twee moordenaars. Weet u wie dat is? Mijn onbekeerde vriend, weet u wie dat is? Dat is diegene aan wie u niet of nauwelijks denkt. Dat is diegene die u niet lief hebt. En tot wie u niet bidt. En die u niet dient. Maar het is dezelfde die al zo menigmaal aan uw hart geklopt heeft en gezegd, mijn zoon. Geef mij uw hart. Dat is dezelfde die in zijn woord al zo menigmaal gekomen is en gezegd heeft tegen u. Doe mij open. En zo menigmaal heeft hij zijn handen al uitgebreid en gezegd. Ik heb geen lust in uw dood. Ik heb geen lust in uw verderf. Ik heb geen lust in uw ondergang. U zoekt uw eigen ondergang. Door te gaan op de weg die naar het verderf voert, zoekt u uw eigen ondergang, maar ik roep u nog terug. O, bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Zo heeft de Heere met u gehandeld. Wie is dat die daar aan dat kruis hangt? Hij is het, en zijn eerste kruiswoord aan dat vloekhout was, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Moet er nog duidelijker bewijs geleverd worden van zijn zondaarsliefde? Moet er nog duidelijker bewijs geleverd worden van zijn goede wil, van zijn bereidheid om zondaren tijd van genade te geven? Hij bidt voor zijn vijanden, voor degene die hem geweld aandoen, voor de overtreders vraagt hij of God het hen vergeven wil. En zo bent u, ook in uw onbekeerlijke leven, nog steeds door hem verzorgd. Maar u hebt zijn liefde versmaad. U hebt het bewezen met uw leven. Wijk van mij. Want de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat hebt u gezegd. En sommigen van u zeggen dat op dit moment weer. En opnieuw. En als u daaraan denkt. Aan de menige keren dat u zijn liefde versmaad hebt. Aan de menige keren dat u zijn evangelie niet geacht hebt. Is er dan geen reden om op uw borst te slaan en te zeggen, o God, wee mij dat ik zo gezondigd heb. En u die dan waarlijk door Gods genade ingewonnen zijt om hem te vrezen. En die hem waarlijk hebt leren lief krijgen. En die dat wel eens betuigd hebt en die dat meent uit de grond van uw hart. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen, deze van God gegeven zalig maken. Denk eens terug aan het moment dat de Heere voor het eerst tot u sprak. Denk eens terug aan het moment dat de Heere voor het eerst ruimte gaf in het evangelie. En dat de Heere u liet geloven vanuit zijn eigen woord dat hij in gunst op u neerzag. Denk eens aan dat moment, denk eens aan die tijden waarin u hem hartelijk mocht liefhebben als vrucht van zijn liefde die u in uw ziel mocht ondervinden. Denk eens terug aan die tijden dat dat werk van Gods genade in uw leven tot openbaring begon te komen. Kon u zich toen indenken? Kon u zich toen enige voorstelling maken? Toen in die tijd van de eerste liefde. Toen in die tijd dat u onder een geopende hemel leefde. Toen alles zo goed was. En toen God zo nabij was. En toen dat werk van Gods genade zo dierbaar was. En zo heerlijk tot openbaring kwam. Kon u zich toen voorstellen dat u nog eens weer zo koud, zo kil, zo dodig kon worden? En toch is het gebeurd. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan heeft ook Gods kerk haar leven lang reden om te rouwklagen. Niet waar? Is deze vrucht er op de Goede Vrijdag? Dat is ook bediening uit Gods geest. Dat is ook evangelievrucht. Dat is vrucht van het evangelie als de tollenaar op de borst slaat. Zijn ogen niet durft opheffen. En zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is werk van diezelfde geest van Christus. En dat is bediening uit dezelfde Christus, waardoor ook de kennis der zaligheid geschonken wordt. En zo zullen we moeten leren weggaan van Golgotha gemeente. Dat is dieper dan die scharen het beleefde, ik weet het. Zo zullen we moeten weggaan van Golgotha. Maar dat kan alleen, ja dat kan alleen als op Golgotha ook de Pinkstergeest werkt. En daarom wat die scharen toen niet kenden, althans de massa niet, dat heeft Petrus hen door Gods genade op de dag van de komst van de Heilige Geest weer mogen voorstellen. En toen, door de werking van die Pinkstergeest, is het in hun hart gezonken. En toen zijn ze verbroken en toen hebben ze weer geklopt. Toen hebben ze weer geslagen op hun borst. Maar toen was het vanuit een verbroken hart. En toen gaf God ook verdere vrucht. Ja, toen werden ze tollenaars in eigen beleving. En de vrucht van die tollenaarsbeleving was, ze gingen heen gerechtvaardigd naar hun huis. Want dat maakt God mogelijk. Kijk, als het nu niet meer was dan wat wij moesten en wij konden doen en wat van ons uit kon komen, dan inderdaad, dan kon je niet verder komen dan de scharen. Dan moest je met schrik en vrees in je geweten verder, zonder dat er uitzicht was, zonder dat je van vergeving kon horen. Dan was het laatste woord van het woord van God een woord van oordeel, een woord van gericht, een woord van verdoemenis. Maar ze hebben het gezien. Ze hebben het allemaal gezien. Ach, het heeft toen bij de meesten, bij misschien allen, geen vrucht gedragen. Maar later, door Gods genade, is het opnieuw uitgewerkt. En zo wil de Heere het nog schenken. Want wat hoort er dan bij? Ziende de dingen die geschied waren. Dat is niet alleen duisternis, dat is niet alleen aardbeving, dat is niet alleen scheurende rotsen en brekende bergen, maar dat is ook, het is volbracht. Dat ook. Dat is ook hij, het hoofd buigende, gaf de geest. Ik leg mijn leven af van mezelf. Niemand neemt het van mij. Maar ik leg het af van mijzelf. Dat is ook met grote stem wetende dat de overwinning behaald is. Wetende dat het recht Gods bevredigd is. Wetende dat de wet niets meer te eisen heeft. Wetende dat de Vader weer Vader is. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo wordt op het kruisheuvel Golgotha, waar het oordeel wordt over uitgesproken over het geslacht van Adam, en waar de zondaar niet verder komt dan oordeel en gericht, zo wordt op diezelfde plaats, de plaats van het gericht, de deur geopend. In het dal van Achor, zo beloofde God in het Oude Testament al, in het dal van het gericht waar Achan gestenigd werd, en waar een vuur brandde als herinnering aan de toorn van God. In dat dal van Achor gaat de Heere openen een deur der hoop. En dat is nog veel meer waar. Op Golgotha, dat is gericht als oordeel. En daarom sla op uw borst. Buig in verootmoediging. Beleid het voor de Allerhoogste God en voor de Heilige Rechter. Ik heb gezondigd. Maar op die plaats waar het gericht uitgesproken wordt, daar is ook hoop. Want daar is de overwinning bevochten door de Heer Jezus Christus. Hij daalde neer. Ach, de schare heeft het niet begrepen. Begrijpt u het? Begrijpt u er iets van? Van dat plaatsvervangend werk. Van dat middelaarswerk. Van dat offerlam dat in de plaats van een schuldig volk kwam. Begrijpt u er wat van? Dat de Heere zich daar wilde geven als rantsoen. Dat hij zijn bloed wilde geven. Niemand kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in eeuwigheid voldoen. Maar Christus kwam en hij heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mij ingewand en het werd van hem geëist. Om het geroofde weer te geven. Het werd van hem geëist. Om alles wat dat volk des Heeren gedaan heeft en waardoor ze schuldig staan, om dat te herstellen. Het werd van hem geëist om alle gerechtigheid te volbrengen. En toen moest hij aan het kruis en hij gaf zijn handen, opdat de nagels erdoor geslagen zouden worden. En hij gaf zijn voeten, opdat de nagels daar doorheen zouden boren. Hij gaf zijn wangen aan degene die hem sloegen. Hij gaf zijn hoofd aan degene die hem het haar uitplukte. Zijn aangezicht verborg hij niet voor smaadheden en speeksel. En toen ze hem uitdaagden op Golgotha, indien gij de Christus zijt, kom af van het kruis, toen bleef hij. En hij verdedigde zich niet. En hij schold niet terug. En toen de zon haar stralen inhield. En toen zijn ziel het ging ondervinden. De gramschap Gods. Nu de zwaarste last. Nu de laatste druppels uit die beker van de gramschap Gods. Nu het bitterste van het lijden. Nu geen toevlucht meer bij mensen. Nu geen steun meer bij God. Toen heeft hij het nog gezegd en weer gezegd. Ik kom. Om uw wil te doen. En toen hij de ganse doodsjordaan was doorgewandeld. En toen hij de ganse hel had doorwaden. En toen hij de diepste diepten en de bangste benauwdheden heeft doorworsteld. Toen heeft hij het geroepen. Het is volbracht. En toen was het ook volbracht. En toen was het ook voor al zijn tollenaarsvolk volbracht. Voor alle die zich op de borst slaan. Voor alle die zich voor God leren verfoeien in stof en as. Voor alle die met een schuldig geweten, met een schuldig hart voor de Heere buigen, was het volbracht. Voor al die tollenaars die bevreesd en die verschrikt zijn als ze op hun zonde zien. Zo bevreesd en zo verschrikt dat ze vanwege hun zonde enerzijds en vanwege de heiligheid Gods anderzijds niet anders kunnen en durven doen dan hun ogen neerslaan. Geen plaats vooraan maar achteraan innemen en die daar uitroepen, o God. Wees mij de zondaar genadig. Kijk, toen had die man iets gezien van wie die zelf was. Maar zijn korte gebed openbaart ook dat hij iets gezien had van wat dat offer is. In de tempel stond hij. Achter in de tempel weliswaar, maar toch op de plaats waar dat offer is. Waar dat altaar staat, en al durfde hij zijn ogen niet opheffen. Hij heeft het geweten en hij heeft het in een glimp gezien. De rook steeg op van dat altaar, voorafschaduwing van Golgotha. En daarom, op grond van dat offer, op grond van die gerechtigheid, op grond van dat bloed, wees mij genadig. En wat de man niet had gedacht toen hij daarheen ging, mocht hij toch ondervinden als hij vandaar gaat. Hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Zij die zich zo in schuldbesef voor God verootmoedigen en die het erkennen en beleiden, Golgotha overtuigd van de waarachtigheid Gods en van eigen leugenachtigheid, van de heiligheid Gods en van eigen verdorvenheid. En zij die zo buigen voor de Allerhoogsten en bidden op grond van dat volbrachte werk van Christus, gena, o God, gena. Ze mogen het gaan ondervinden. God heeft niet meer in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Ze zijn er bij tijden zo bang voor. En ze moeten er erkennen, ze hebben die gramschap Gods verdiend. En het trilt in hun geweten. God is heilig. God is rechtvaardig en elke mens leugenachtig. En toch. Op grond van dat volbrachte werk van Christus, het is goed, het is vrede, de hitte van zijn gramschap is geblust. Amen. We zingen Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Einde van ons samen zijn voor uw heilig aangezicht buigen. We hebben gezien hoe de schare van Golgotha heen ging. En naar te vrezen is, was dat toen bij verreweg de meesten een indruk die voorbij ging. En dat zou het ook bij ons kunnen zijn, o God. Het evangelie van de lijdende en stervende Christus is ons weer verkondigd vanavond en ook in de lijdensweken die achter ons liggen. En wat is de indruk die het nalaat? Heere, wat is de vrucht van dat alles? O, het zou kunnen zijn dat het bij ons niet meer is dan een rimpeling. Of zelfs dat nog niet. Bewaar er ons voor dat wij dat evangelie dat ons spreekt van die dure prijs. Dat ons spreekt van die diepe weg. Van die diepe vernedering. Bewaar er ons voor dat we dat evangelie licht zouden achten. Dat we het onbetekenend zouden vinden. En o God, we vinden het onbetekenend. Als wij ons weer bezig gaan houden met het vergankelijke en met het stoffelijke en dat alle aandacht schenken, dan spreken we daar immers mee uit dat wij uw woord van minder belang achten. Heere, bewaar er ons voor. Geef ons uw woord mee. Geef ons uw woord mee in ons hart. Geef ons uw woord mee in ons geweten. Maar bovenal geef ons uw woord mee, Heere, op een zaligmakende manier. Zo'n manier dat we het niet kwijt kunnen. Dat het ons tot de troon uw genade brengt. Dat het ons smekelingen doet zijn aan de troon. Dat het ons om genade doet roepen. Geef ons uw woord mee, Heere, zo dat wij daar de vrucht uit mogen ontvangen. Dat we onze eigen veroordeling mogen aanvaarden. Maar ook dat wonderen van uw verzoeningsarbeid, o Heere Jezus, mogen aanschouwen. Dat heil, die zaligheid in uw stervensoverwinning. Dat we die zaligheid mogen aanschouwen en persoonlijk deelachtig zijn. Heere, wilt gij vrucht geven op het woord dat we mochten overdenken. Vergeef onze zonden. Scheld ons al onze ongerechtigheden kwijt. En doe ons toch veel bij het hart van dat evangelie vertoeven, Heere. Met de begeerte in onze ziel om het persoonlijk te leren kennen. En in de kennis daarvan te mogen toenemen. Vergeef wat wij ook in dit avonduur misdreven. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 30 en daarvan het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Psalm 30, vers 8. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.